Gemeente, de schriftlezing is uit het boek Deuteronomium, het tweede hoofdstuk, de eerste 19 versen. Deuteronomium 2, vers 1 tot en met 19. Wij lezen Deuteronomium 2. Daarna keerden wij ons en reisden naar de woestijn, de weg van de Schelfzee, gelijk de Heere tot mij gesproken had. En wij togen om het gebergte Seir vele dagen. Toen sprak de Heere tot mij, zeggende, gij lieden hebt dit gebergte genoeg omgetogen, keert u naar het noorden. En gebiedt het volk, zeggende, gij zult doortrekken aan de landpalen uwer broederen, de kinderen van Esau, die in Seir wonen. Zij zullen wel voor u vrezen, maar gij zult u zeer wachten. Mengt u niet met hen, want ik zal u van hun land niet geven, ook niet tot de betreding van hun voedsel. Want ik heb Esau het gebergte Seir ten erfenis gegeven. Spijzen zult gij voor geld van hen kopen, opdat gij eet, en ook zult gij water voor geld van hen kopen, opdat gij drinkt. Want de Heere uw God heeft u gezegend in al het werk uwer hand. Hij kent uw wandelen door deze zo grote woestijn. Deze 40 jaren is de Heere uw God met u geweest. Geen ding heeft u ontbroken. Als wij nu doorgetrokken waren van onze broeders, de kinderen van Esau die in Seir woonden, van de weg van het vlakke veld, van Elat en van Ezion-Geber, zo keerden wij ons en doortogen de weg der woestijn van Moab. Toen sprak de Heere tot mij, beangstig Moab niet en meng u niet met hen in de strijd, want ik zal u geen erfenis van hun land geven, terwijl ik aan Lots kinderen Ar ter erfenis gegeven heb. De Emieten woonden tevoren daarin, een groot en menigvuldig en lang volk gelijk de Enakieten. Deze werden ook voor reuzen gehouden als de Enakieten en de Moabieten noemden hen Emieten. Ook woonden de Horieten tevoren in Seir, maar de kinderen van Esau verdreven hen uit de bezitting en verdelgden hen van hun aangezicht en hebben in hun plaats gewoond, gelijk als Israël gedaan heeft aan het land van zijn erfenis, het welk de Heere hun gegeven heeft. Nu maakt u op en trekt over de beek Seret. Alzo trokken wij over de beek Seret. De dagen nu dat wij gewandeld hebben van Kades Barnea totdat wij over de beek Seret getogen zijn, waren 38 jaren. Totdat het ganse geslacht der krijgslieden uit het midden des heerlegers verteerd was, gelijk de Heere hun gezworen had. Zo was ook de hand des Heere tegen hen, om hen uit het midden van het heerleger te verslaan, totdat zij verteerd waren. En het geschiedde, als al de krijgslieden verteerd waren uit het midden van het heerleger wegstervende, dat de Heere tot mij sprak, zeggende, gij zult heden doortrekken aan Ar, de landpalen van Moab, en gij zult naderen tegenover de kinderen Ammons. Beangstig die niet, en meng u met hen niet, want ik zal u van het land van de kinderen Ammons geen erfenis geven, terwijl ik het aan Lots kinderen ter erfenis gegeven heb. Tot zover. Gemeente, zoals vanmorgen gezegd, zullen we vanavond opnieuw gaan luisteren naar het woord des Heren, zoals we dat vinden in 2 Kronieken 20, in het gebed dat koning Jozefat bad bij de gelegenheid van die grote dreiging die er voor Juda en voor Jeruzalem gekomen was van de kant van de verbonden legers van Moabieten, Ammonieten en Edomieten. We vinden dat gebed van Jozefat vermeld in 2 Kronieken 20 vanaf het 5e tot en met het 12e of 13e vers. Vanmorgen hebben we met elkaar geluisterd naar de versen 5 tot en met 9. Ik wil u voor vanavond onze tekst lezen uit de versen 11 tot en met 13. 10 tot en met 13. En u zie de kinderen Ammons en Moab en die van het gebergte Seir, door welke gij Israël niet toeliet te trekken als zij uit Egypteland togen. Maar zij weken van hen en verdelgden hen niet, Zie dan, ze vergelden het ons, komende om ons uit uw erven, die gij ons te erven gegeven hebt, te verdrijven. O onze God, zult gij geen recht tegen hen oefenen? Want in ons is geen kracht tegen deze grote menigte die tegen ons komt. En wij weten niet wat wij doen zullen, maar onze ogen zijn op u. En gans Juda stond voor het aangezicht des Heren, ook hun kinderkens, hun vrouwen en hun zonen. Als Jozefat, als voorbidder voor zijn volk, in die toch uiterst kritieke situatie waarin het volk van Juda samen met de koning gekomen was, tot de Heere gaat bidden, dan is het toch wel heel opmerkelijk dat hij in het begin van zijn gebed met geen woord over die vijanden en over de gevaren en over de dreigingen spreekt. Dan spreekt hij over de Heere en over de deugden Gods, over de eigenschappen Gods. Dan spreekt hij over de daden Gods en over de grootheid van zijn almacht daarin bewezen en de grootheid van zijn genade daarin getoond. Dan spreekt hij over de toezeggingen van de Heere, maar over die vijanden zegt hij aanvankelijk geen woord. Hij is in zijn bidden zo op God en op het woord van God betrokken, dat hij eerst dit uit moet drukken wat er leeft in zijn hart, namelijk dat de Heere hun God is en dat de Heere de enige God is en dat de Heere de almachtige God is, de heerser over de koninkrijken der heidenen, en dat de hand des Heere krachtig en sterk is en dat de Heere het volk Israël in het land Kanaan gebracht heeft, nadat de Heere de Kanaanieten daaruit verdreven heeft en dat de Heere hen daar heeft doen wonen en dat de Heere gezegd heeft toen zij voor zijn naam een huis gebouwd hadden, dat hij zou horen en zou verlossen als zijn volk in de benauwdheid zich tot hem zou wenden. En pas als hij zo de naam des Heren heeft mogen gebruiken als een sterke toren waarheen hij vlucht, pas als hij zo beoefend heeft wat dat arme en ellendige volk dat de Heere zich doet overblijven beoefenen mag, namelijk op de Heere, op de naam des Heere betrouwen. Als hij zo in praktijk gebracht heeft wat we bijvoorbeeld in het 50ste hoofdstuk van Jesaja lezen, gaat het over mensen in het 10e vers die in duisternis wandelen en geen licht hebben. En zo was het toen, duisternis en geen licht, dat hij dan betrouwen op de naam des Heren en steunen op zijn God. En als u afvraagt, hoe gaat dat en wat is dat in duisternis, toch vertrouwen op de naam des Heren, dan ziet u hier dit in de geschiedenis en in het gebed van koning Jozefat geïllustreerd. En als hij zo gesproken en gebeden heeft, dan komt hij in het tweede deel van zijn gebed toe aan de actuele nood waarin ze nu terecht zijn gekomen. En nu, zo zegt hij in het 10e vers, en nu zie de kinderen Ammons en Moab en die van het gebergte Seir, door de welke gij Israël niet toeliet te trekken als zij uit Egypte land togen, maar ze weken van hen en verdelgden hen niet. Zie dan, ze vergelden het ons, komende om ons uit uw erven, die gij ons te erven gegeven hebt, te verdrijven. Nu noemt hij de namen van die vijanden. En we kennen ze intussen, de Moabieten en de Ammonieten en die van het gebergte Seir, dat zijn dus de Edomieten. En wat zijn dat nou voor volkeren? Dat zijn volkeren waar Israël in het verleden ook al mee te doen gehad heeft. mee in aanraking kwam. Dat zijn volkeren die Israël op zijn weg vond toen ze uit Egypte trok. Eerst de Edomieten, want die wonen het meest zuidelijk. En daarna de Moabieten, die ten noorden van de Edomieten wonen. En daarna nog weer de Ammonieten, die weer noordelijk van de Moabieten wonen. Drie volkeren, met wie Israël toch op een bepaalde manier gerelateerd was. Dat waren broedervolkeren, niet waar? De Edomieten als nazaten van Esau, Jacob's tweelingbroer. En de Moabieten, zowel als de Ammonieten, nazaten van Lot, de neef van Abraham, volkeren, waar Israël toch nog op een bepaalde manier banden aan had. En vanwege die banden, vanwege deze familierelatie, heeft de Heere in de tijd aan Israël de opdracht gegeven dat zij door hun landen niet mochten trekken. Ze mochten die landen ook niet veroveren. Ze mochten met die Edomieten, Moabieten en Ammonieten ook de strijd niet aanbinden. Ze mochten wel vriendelijk vragen of ze over dat grondgebied van die volkeren heen mochten reizen. Maar dan moesten ze daarbij, zoals we dat ook gelezen hebben in het Deuteronomiumboek, en zo vinden we het ook in het boek Numeri al, ze moesten daarbij aan die Edomieten bijvoorbeeld wel duidelijk maken dat zij alles wat ze nodig hadden om te eten en om te drinken met hun geld zouden kopen. En ze zouden daar niets van nemen, ze zouden er niets van roven, ze zouden het eerlijk kopen. Want, zo had God gezegd, Israël zou niet in Seir wonen, want dat heb ik aan de kinderen van Esau gegeven. Israël zou niet in Ar wonen, want dat heb ik, zegt de Heere, aan de kinderen van Moab gegeven. En Israël mocht ook niet daar wonen waar de Ammonieten nu wonen, want dat was het terrein waar de Edomieten een erfdeel ontvangen hadden. En Israël heeft zich op die reis naar Kanaan aan deze opdracht van de Heere gehouden. Ze hebben die volkeren geen kwaad gedaan. Ze hebben geen hand tegen hen opgeheven. Ze hebben hen geen ogenblik bedreigd. Of zoals Jozua dat hier zegt, wij zijn van hen geweken en wij verdelgden hen niet. Dus wat hebben die volkeren eigenlijk op Israël tegen? Wat kunnen ze op Israël tegen hebben? Niets. Het volk van Israël heeft hen nooit kwaad aangedaan. Ze hebben hen nooit de voet dwars gezet. En als ze dan nu toch komen en dan nog wel verbonden in een bondgenootschap, dan is dat kwaad voor goed vergelden. Dan is dat niet omdat ze nog een oude vete hebben op te lossen en oud onrecht hebben te herstellen. Nee, dan is dat grotelijks onrechtvaardig wat deze broedervolkeren het volk van Juda nu willen aandoen. En dat brengt Jozefat ook onder woorden, door het zo te formuleren, zie dan, ze vergelden het ons. Komende om ons uit uw erven, die gij ons te erven gegeven hebt, te verdrijven. En zo laat Jozefat het in de keus van zijn woorden al weten, dat hij dit als zeer onrechtvaardig beschouwt en dat het in de ogen van de Heere ook onrechtvaardig moet zijn. En dat om twee redenen. En als u de tekst goed aankijkt, dan kunt u die twee redenen er nu al uithalen. De eerste reden is, wij hebben hen geen kwaad gedaan. En zij hebben dan ons ook geen kwaad te doen. Zij mogen ook ons dan geen kwaad voorgoed vergelden. Dat is de eerste reden waarom het onrechtvaardig is van die verbonden legers. En de tweede reden waarom het onrechtvaardig is, omdat ze van plan zijn Israël niet uit hun land te verdrijven. Het land dat zij met hun eigen boog en zwaard veroverd hebben. Maar omdat ze van plan zijn Israël te verdrijven uit Gods erfenis. En uit het land dat hij hen te erven gegeven heeft. Zij hebben daar niks te zoeken. Want zoals het van Edom en van Moab en van Ammon gezegd was door de Heere tot Mozes in de tijd. Ik heb de Edomieten dat land tot een erfenis gegeven. En ik heb de Moabieten dat land tot een erfenis gegeven. En de Ammonieten dat land, dat is hun erfdeel. Zo heeft hij nu, en dan in heel bijzondere zin, het volk van Israël ook een erfdeel gegeven. En van dat erfdeel zegt de schrift niet dat het Israëls erfdeel was. Valt u dat niet op? En u vindt het ook in het boek Jozua geregeld terug. Daar zegt de schrift niet van dat het Israëls erfdeel geworden is. Zoals Moab wel een erfdeel kreeg en zoals Edom ook een erfdeel kreeg van de Heere. Nee, zo kreeg Israël geen erfdeel. Het blijft Gods erf. Want het land, zegt de Heere heel uitdrukkelijk, is mijn. En de Israëlieten zijn er alleen maar vreemdelingen en bijwoners. Bij God. Maar ze zijn er alleen maar vreemdelingen en bijwoners, omdat de Heere hen wil leren hier geen blijvende stad te hebben, maar de toekomende te zoeken. Dan is Kanaan toch ook maar weer een tussenstation op weg en reis naar dat hemels Kanaan. En daarom, het is ten zeerste onrechtvaardig wat die vijanden daar doen. En vandaar dat Jozefat ook mag zeggen, en ik kom bij het 12e vers, o onze God, zult gij geen recht tegen hen oefenen. Kijk eens, Jozefat kan om genade bidden, dat doet hij ook. Jozefat kan om gunst bidden. Jozefat kan om onverdiende weldaden vragen. Want als het erop aankomt en als hij naar zichzelf kijkt en als het volk naar zichzelf kijkt, ja, wat hebben ze dan? Dan hebben ze geen pleitgrond. Dan kunnen ze nergens zich op beroemen. Dan kunnen ze zich niet sterk maken in het gebed. Ze kunnen de Heere niets aanbieden. In zichzelf niet, en daarom het gebed van Jozefat zal ten diepste toch een gebed om onverdiende genade zijn. En moeten zijn. En het gebed dat ze hier bidden zal een gebed om onverdiende gunst van God moeten zijn. Maar Jozefat mag ook om recht bidden. Recht, ja ja. Omdat die vijanden het recht des Heren schenden. En als ze dat doen, gaan ze over de streep. En dan komt de Heere vanzelf aan de kant van zijn volk. Zo is dat. Als zij dat doen om Israël te verderven, dan drijven ze als het ware God en zijn volk naar elkaar toe. Dan drijven ze het volk in Gods armen, zie maar hier. En dan drijven ze, als ik het zo mag zeggen, de Heere in bescherming naar zijn volk toe. Dat is de resultaat, de uitkomst van het werk van die vijanden. Dat zie je meer in het Oude Testament. De Heere gebruikt die vijanden, die omringende volkeren, wel eens om zijn volk Israël te tuchtigen. Dan roept de Heere ze zelf, Asser, de roede van mijn verbolgenheid. En dan moet Asser dienen om het volk des Heeren, waar de Heere een strijd en een twist mee heeft, te tuchtigen. Maar dan ziet u gebeuren dat Asser of welk ander vijandig volk ook de perken te buiten gaat. En dan gaan ze het doen om hun haat te koelen. Dan gaan ze het doen niet om een willig instrument in de hand van de Heeren te zijn, om Israël te tuchtigen en in het rechte spoor te brengen. Nee, dan zullen zij ten kwade helpen, zoals er in de profetieën staat. En als ze dat doen, dan staat de Heere op en dan kiest hij partij voor zijn volk. Voor zijn volk dat getuchtigd verdiende te worden. Voor zijn volk waar hij een twist mee had. Maar door die overmatige vijandschap en door die ongegronde boosheid bij de kant van de vijanden die het volk willen vernietigen, die het volk uit de erfenis willen verdrijven, die er een eind aan willen maken, drijven ze God naar zijn volk toe. En mag Jozefat gaan vragen, Heere, doe ons recht. Doe ons recht. Maar zijn ze dan geen zondaren, deze mensen in Juda, zij die daar verzameld zijn op dat tempelplein? Is het dan ook geen zondaar die daar als de voorbidder voor het volk getreden is en namens het volk tot de Heere spreekt? Jazeker zijn het zondaren. Het gaat hier dan ook niet om een persoonsgerechtigheid. Het gaat hier om een zaaksgerechtigheid. Kent u dat verschil? Een uitdrukking die vroeger natuurlijk gebruikt werd, en daarom doet het een beetje archaïsch aan, maar het is toch vandaag nog vol zin om deze dingen goed te onderscheiden. Een zaaksgerechtigheid. In deze zaak, ja in deze zaak, stond Israël recht. En het is daarom onrecht als die vijanden komen om Israël te belagen en te bedreigen. Dat betekent niet dat Israël in alle zaken recht stond. En dat Jozefat helemaal geen kwaad had en dat de Heere niets op hem aan te merken had. Maar in deze zaak bezitten ze een gerechtigheid. En als nu de wereld smaakt en als nu de wereld vol vijandschap tot de kerk komt, tot het volk des Heeren komt om hen te verdelgen, dan doen zij onrecht. En vandaar dat Jozefat in een zuiver en rein geweten mag zeggen: Heere, zoudt gij ons geen recht doen? En u vindt dat in de schriften meer. Ik denk aan de 43ste psalm. Doe mij recht, o God, tegenover mijn wederpartij. Hoe kan een mens dat toch bidden? Als hij toch in zijn eigen hart kijkt. En als hij toch ziet op wat er allemaal te laken en af te keuren is in zijn bestaan, dan kan hij het toch nog bidden, zeker, als hij in die bepaalde zaak recht voor God staat. Daarom is het zo nodig, gemeente, ondanks dat we moeten en zullen blijven erkennen dat er zonde in ons woont, ook in het volk des Heeren. En ondanks dat dat reden tot smart en tot droefheid is, en ondanks het feit dat dat zelfs bij de Allerheiligste nooit overwonnen wordt zolang ze in dit leven zijn, al moeten we dat erkennen en al zullen we dan altijd Romeinen 7 moeten blijven onderschrijven, maar het is wel zaak voor hen die God vrezen, dat ze met Paulus, die ook Romeinen 7 schreef, mogen erkennen en mogen belijden: hierin oefen ik mijzelf om altijd bij God en de mensen een zuiver en rein geweten te hebben. Ziet u? Dan heeft de Heere best nog veel op ons aan te merken. En er is er nog veel waarover we ons schamen moeten. En waarover we in het stof ons verootmoedigen en verfoeien moeten. Maar als we dat mogen zeggen met de apostel: hierin oefen ik mezelf om een onergerlijk geweten te hebben, dan hebben we in allerlei zaken waarover we belasterd worden en waarin we aangevallen worden en waarin Satan ons benauwen kan, een zaaksgerechtigheid. En dat geeft vrijmoedigheid om te naderen tot de troon der genade. Dan mag je zeggen: o, ons hart, o God die alles ziet, veroordeelt ons in het naderen niet. Kun je nooit zeggen als je je geweten je beschuldigt. Kun je nooit zeggen als je bidt om verlossing van een bepaalde bedreiging of van een bepaalde nood, als je in je geweten weet dat je door eigen schuld erin gekomen bent. Kun je het nooit zeggen dat je hart je niet veroordeelt, want dan veroordeelt je hart je wel. Zoals bij David met de volkstelling: Davids hart sloeg hem. Dat wordt dan ondervonden. Maar als wij door de genade Gods hebben mogen leren onszelf te oefenen om een onergerlijk geweten te hebben, om een teer geweten te hebben, dan zullen we die geheimtaal mogen leren kennen en verstaan, dat in die zaak waarin Satan ons wijst op allerlei dingen en waarin de vijanden kwaad van ons spreken, waarin onze goede naam over ons gelasterd wordt en waarin we bedreigd en benauwd worden aan alle kanten, toch zullen we toch tot de Heere mogen zeggen: Heere, u weet dat ik in oprechtheid gewandeld heb. Dat is een heel stuk. En dat gaat zo vanzelf niet. Paulus zegt ook niet dat het er vanzelf ging. Hierin oefen ik mijzelf. Maar het is toch wel een zaak waar het volk des Heeren diep bij geïnteresseerd moet zijn. En waar ze ernst mee moeten maken. Want, gemeente, laten we eerlijk wezen, er is zoveel op ons aan te merken. En dat bedoel ik niet door God. maar er is zoveel op ons aan te merken door de wereld. En kunnen we het zeggen, een onergelijk geweten te hebben bij God en bij de mensen? Is ons gedrag zodanig dat we dat niet grootsprekend, maar in eerlijkheid ook voor het aangezicht Gods kunnen betuigen? Moeten we niet zeggen menigmaal dat vanwege ons gedrag en ons toedoen de naam des Heren gelasterd wordt, in plaats van geëerd en geprezen? David heeft in zijn leven gezondigd. En op een gegeven moment zegt de Heere dat door die zonde van David hij er de oorzaak van was dat de vijanden des Heeren God konden gaan lasteren. Dat is erg. Toen bezat David geenszins een zaaksgerechtigheid. En toen kon hij ook niet zeggen, en ik kon het nooit meer in zijn leven zeggen op dat punt: Heere, doe me recht. Toen hij ondervond dat het zwaard van zijn huis niet week. Toen hij ondervond dat het kwaad dat hij bedreven had bezocht werd. Kon hij in dat opzicht nooit meer zeggen: doe mij recht, Heere. Want hij had het recht verspeeld. Omdat hij geen zaaksgerechtigheid had. En daarom laten we ons inderdaad door het woord van de apostel laten vermanen. Opdat wij met Jozefat, als het zover is, als de nood komt, als de bedreigingen er zijn, als de vijanden aanvallen, als de boze ons belaagt, opdat we dan tot God kunnen zeggen uit een vrij en goed geweten: zoudt gij, Heere onze God, ons geen recht doen? Dan moet je aan Gods kant leren gaan staan. En dan moet de Heere aan onze zijde komen. Dat wil zeggen, dan moet er een ware vereniging en een verbinding zijn. In waarachtige gehoorzaamheid tot en liefde aan de Heere. Opdat wij Hem zullen leren liefhebben en zullen leren dienen met heel ons hart en met heel onze ziel. Kijk, toen, en dat geldt van de kerk ook, nietwaar? Het gaat hier over het volk. Het volk des Heren, dat was zoals we vorige week ook al zagen, de kerk des Heren. En die kerk des Heren heeft van de Heren een erfenis gekregen. Die mag ergens wonen, die mag ergens weiden, in de grazige weiden van het woord van God. Die mag zich voeden met het brood des levens, die mag onderwezen worden in de heilgeheimen van het koninkrijk. Dat is Gods erfenis. Die hij aan zijn volk geschonken heeft. En waar zijn volk mag wonen. Naar zijn raad. En waar hij zijn volk mee wil verblijden en onderhouden. Maar er zijn vijanden die hen uit die erfenis willen verdrijven. Er zijn vijanden die proberen om daar een eind aan te maken. Om dat voedsel van het woord van God te roven. En om die rust van dat volk van God te verstoren. En in dat opzicht, ach. Als wij dan ook als kerk moeten zeggen: Heren, we hebben het ernaar gemaakt dat we eruit gezet worden. Want we hebben de gaven die gij ons gegeven hebt zo menigmaal verkwanseld. En de gelegenheden ons geschonken zo menigmaal misbruikt. En we zijn ontrouw geweest in de distributie van dat brood des levens. We zijn ontrouw geweest in de omgang met u en in de gehoorzaamheid aan u. Ontrouw geweest als het gaat om de kenmerken van de ware kerk, de reine prediking van het woord en de reine bediening van de sacramenten en de handhaving van de christelijke tucht, dan kun je als kerk niet meer zeggen: Heere, doet ons recht, want je hebt je recht verspeeld. We kunnen wel bidden om genade, om onverdiende genade, maar niet meer vragen zoals Jozef had: Heere, doe ons recht, want dan hebben wij die vijanden gelegenheid gegeven om ons aan te vallen. Daarom we zullen het moeten leren. In oprechtheid ook als kerken. Voor Gods aangezicht te leven. En naar zijn inzettingen te wandelen. Om zo te kunnen zeggen: Heere, doe ons recht. Maar daarmee is het probleem niet opgelost. Want nu mag Jozef wat wel bidden om recht. Maar er is ook nog een probleem aan hun kant. Het probleem aan de vijanden. De kant van de vijanden was dat onrecht. Nu, daar zal de Heere voor zorgen. Dat mag Jozefat vertrouwend in de hand van de Heere leggen. Maar er is ook nog een probleem aan hun kant. En wat is dat probleem? Dat is een dubbel probleem. In vers 12. Want in ons is geen kracht tegen deze grote menigte die tegen ons komt. En wij weten niet wat we doen zullen. Dat is een dubbel probleem. Krachteloosheid en onwetendheid. Nou, dat maakt de zaak dubbel hopeloos. Een combinatie van onmacht, in ons is geen kracht tegen deze grote menigte, en onkunde, we weten niet wat we doen zullen. Was het nou nog maar één van deze twee geweest, al hadden ze dan geen leger gehad, als ze dan nog maar van de Heere een aanwijzing gekregen hadden en als er maar een bepaalde weg gebaand en geopend was, dan was er nog doen aan geweest. Ten slotte, zo was het bij de verovering van het land Kanaan ook gegaan, nietwaar? Toen hoefde hun leger ook niet in het geweer te komen. Trouwens, wat konden ze met hun ongeoefende leger tegen Jericho? Die sterke stad met sterke muren en een geoefend leger. O, toen konden ze ook zeggen, in ons is geen kracht tegen deze grote menigte. Maar toen wisten ze nog wel wat ze doen moesten. Want dat had de Heere uitdrukkelijk voorgeschreven. Om de stad heen gaan. 7 dagen lang en op de bazuinen blazen. Toen wisten ze zeer goed wat ze doen moesten. Als het nu zo nog maar was, dan was er nog doen aan, of omgekeerd. Misschien was het ook mogelijk geweest dat ze zo verbijsterd waren door de tijding dat ze een ogenblik niet wisten wat ze doen moesten. Maar ze hadden toch nog hun manschappen en ze hadden toch nog hun leger en dat leger was toch nog geoefend en dat leger kon toch nog weerstand bieden tegen de vijanden. Er kon nog wat geprobeerd worden. Wel onkunde, maar geen onmacht. Maar nu hebben ze helemaal niets. Nu hebben ze helemaal niets. En nu gaat het laatste spoortje zelfvertrouwen eraan. En nu blijft er van Jozef wat helemaal niets meer over. En nu blijft er van Juda helemaal niets meer over. Nu komen ze om in zichzelf. Nu leren ze sterven aan zichzelf. Daar komt een mens niet graag, is het wel? Op die plaats. Dat is pijnlijk. Pijnlijk voor het vlees. Pijnlijk voor je zelfvertrouwen. Dat er dan helemaal aan gaat. Dan moet je alle leunsels en steunsels kwijtraken. Dan moet je alles leren prijsgeven. Dan moet je op alles de dood leren schrijven. Dan kun je het van je vernuft niet meer verwachten, Jozefat. Dan kun je het van je legers niet meer verwachten. Dan kun je het van je ervaring in de strijd niet meer verwachten. Dan zijn die aanvoerders in het leger niets meer waard. Dan is er niets meer waar de mens op leunen of steunen kan. En zo is dat in geestelijke zin toch ook. Daar brengt de Heere zijn volk ook al. Pruttelen ze tegen en protesteren ze en proberen ze van die plaats weg te blijven en aan die vernedering van het gekruisigd worden te ontkomen. En al proberen ze aan dat zelfverlies en die zelfverloochening te ontkomen. Maar het moet toch geleerd worden, nietwaar? Het moet toch geleerd worden, niet met de mond beleden, maar met het hart beleefd en daarom ook met het hart beleden. Wij weten niet wat we doen moeten. Heere, die macht, die menigte van zonde en ongerechtigheden die tegenover me staat. En de macht van de boze en al zijn trawanten die tegen me opkomt. En al de verschrikkingen en de beschuldigingen van de wet en de aanklachten van mijn eigen geweten. O, in ons is geen kracht tegen deze grote menigte. En dan kan ik zoeken of ik zelf nog gerechtigheid heb. Dan kan ik zoeken of ik zelf nog wijsheid bezit. Dan kan ik zoeken of ik nog ergens iets vandaan kan halen. Maar de conclusie moet zijn, en we weten niet wat we doen moeten. Zo moet het toch beleefd worden. de onmogelijkheid om jezelf uit de nood te redden. De onmogelijkheid om zalig te worden. Zo moet het toch beseft worden, zo moet dat toch geleerd worden, dat het maar van één kant komen kan, van buiten ons, van boven ons. Bent u wel eens op die plaats geweest, waar we het eraan leerden geven, waar we al die dingen waar we op gesteund hebben en waar we op vertrouwd hebben en waar we wat mee geweest zijn en waar we onszelf mee op de been gehouden hebben, ook nog wel eens tegen beter weten in, waar we dat allemaal aan de kant moesten gooien, die krukken waar we op hebben gestrompeld om zo op de weg des heils te gaan, en die lorren en die vodden die we gebruikt hebben om onze naaktheid en de schande ervan voor God te bedekken, waar we het allemaal kwijt moesten. In ons is geen kracht. En heren, we weten ook niet wat we doen moeten. Waar je naakt uitgeschud wordt. En waar onmacht en onkunde hand in hand gaan. En toen, als een mens daar komt, wat blijft hem dan over? Maar onze ogen zijn op u. Daarmee eindigt dan het gebed van Jozefat. Onze ogen zijn op u. En daarmee is dan ook alles gezegd. Want zo hebben de neergebeden en hun aangezichten zijn niet schaamrood geworden. Zo heeft ook de dichter van de 123ste psalm gebeden. U kent dat wel, nietwaar? Die woorden van de dichter die zichzelf vergelijkt met een knecht en met een dienstmaagd. En die aan hen eigenlijk een voorbeeld ontleent als hij zegt, ik hef mijn ogen op tot u die in de hemelen zit. Ziet, gelijk de ogen van de knechten zijn op de hand van hun heren, gelijk de ogen van de dienstmaagd zijn op de hand van haar vrouw. Alzo zijn onze ogen op de heren, onze God, totdat hij ons genadig zij. Daar heb je hetzelfde, onze ogen zijn op u. Wat houdt dat dan in? Gemeente, dat houdt in de eerste plaats in en dan denk ik weer dan het begin van dit gebed van Jozefat, want hier keert hij ook in de geloofsbeoefening weer terug tot de geloofsbeoefening van het begin. Hier, dit houdt in dat Jozefat gelovig bidt. Onze ogen zijn op u, dat betekent toch dat hij gelooft dat God is. En dat hij een beloner is dergenen die hem zoeken. Onze ogen kunnen toch niet op een God gericht zijn die niet is, die niet bestaat, in wie we niet geloven. Als Jozefat zegt met de dichter van de 123ste psalm, onze ogen zijn op u, dan is dat het voldoen aan Hebreeën 11 vers 6, wie tot God komt moet geloven dat hij is. En dat hij een beloner is dergenen die hem zoeken. Dat is het eerste wat hier in deze woorden ligt opgesloten. Dat staat voor Jozefat vast. Waar echt bidden, dat is, ik denk aan zondag 45 van onze catechismus, bidden tot de enige ware God. Die zich in zijn woord geopenbaard heeft. En dan staat het ook vast voor het geloof van de bidder dat die God er is. En dat hij de hoorder der gebeden is. En dat hij opmerkende is op de stemmen, op het geroep van zijn arm en ellendig volk. Onze ogen zijn op u. Dat is het eerste. En het tweede, onlosmakelijk hieraan verbonden, is Jozefat. Die brengt nu de nood, zover is hij nu, die brengt nu de nood van zijn volk voor het aangezicht van de Heer. En dat is de nood dat ze bedreigd worden, dat is de nood van hun onmacht en dat is de nood van hun onwetendheid. Dat is een absolute nood. Dat is een nood waar niemand uitkomst in kan geven. En Jozefat kan zijn volk hier ook niet in helpen. En hij kan zijn volk hier ook niet uit verlossen. Hier ontbreekt alles. Dit is een totale nood. Dit is een nood die over alles gaat. Onze ogen zijn op u. Maar wat kan God er dan nog aan doen? Alles. En opnieuw zeg ik, hier is Jozefat gelovig aan het bidden. Hier legt hij een totaal hopeloze zaak. En roept er maar bij wie u erbij wil roepen. Welke analisten, welke wetenschapsmannen, welke politicologen en welke militair deskundigen u ook maar erbij zou willen halen. Ze zeggen allemaal, het is hopeloos. Roept er maar bij wie u erbij wil hebben. Een hopeloze zaak, een uitzichtloze zaak legt hij vertrouwend aan de Heere voor. En hij zegt, de Heere, onze ogen zijn op u. Maar kan God er dan nog wat aan doen? Ja, God kan daar alles aan doen. God kan die uitkomst en die uitweg geven, waardoor het volk gered wordt. En dan zegt Jozefat het er niet bij. Hoewel ik niet geloof dat hij het er toch ook niet bij gebeden heeft, al staat het niet in de schrift beschreven. Maar ik denk toch weer even aan dat 123ste psalm. Wat zegt die dichter? Onze ogen zijn op de Heere geslagen. Niet om te zien of hij ons genadig wil zijn. Niet in de hoop dat hij ons misschien genadig zal zijn. Dat is geen vraag voor de man die zo mag bidden. Niet hopende dat of misschien. Nee, nee. Onze ogen zijn op de Heere geslagen. Totdat. Dat het gebeuren zal, staat vast. Dat hij genadig zal zijn, is hij aan zijn eigen woord en aan zijn eigen eer verplicht. Alleen de dichter weet niet wanneer. En hij zal zo lang op God blijven staren. En zo lang tot God blijven bidden. En zolang de Heere aanlopen als een waterstroom, totdat de Heere opstaat en zich ontfermt. En zo mag Jozefat en zo mag Israël en Juda het met hem doen, totdat. O, hij zal het doen, deze getrouwe God, die niet laat varen de werken zijner handen. En zolang hij het nog niet gedaan heeft, blijft Jozefat op God staren. U ziet mijn oog. Zoekt mijn hart, mijn oog blijft op u staren. Meent, dat is ook een zaak die we niet alleen wat het woord en wat de uitdrukking betreft moeten kennen, maar dat is iets wat in ons leven toch ook beoefend moet worden. Onze ogen zijn op u. En dan kunnen we in allerlei omstandigheden terechtkomen in ons leven en dat kunnen voor de verschillende nog weer verschillende omstandigheden zijn ook. Maar en voor het natuurlijke en vooral ook voor het geestelijke moeten we dat wel leren beoefenen. Onze ogen zijn op u. Deed u dat al? Toen u het prijs moest geven en verloren moest geven in uw leven. Toen u in die benauwdheid kwam en niemand zorgde voor uw ziel. Toen u dat moest leren, dat dit er aan moest en dat er nog aan moest ook. En dat u het hier niet mee kunt doen en dat u daar niet mee kunt sterven en daar niet op kunt steunen en daar niet op kunt leunen. Maar dat de borggerechtigheid van de Heer Jezus Christus het enige is wat de ziel redt van het verderf. En wat de wet de mond stopt en wat Satans beschuldigingen tot zwijgen brengt. En toen u ging inzien dat u daar geen recht op hebt, omdat u het door uw zonde verbeurd en verzondigd hebt, dat God naar u zou omzien en dat de geest in u zou werken en dat Christus u zou liefhebben en beminnen. Toch, uit de nood van uw ziel en waar moeten we dan ook anders heen? En aan de andere kant, ver vrijmoedig door dat woord dat de Heere zelf gesproken heeft, ik zal verhoren. En ik zal verlossen. Toch zeggen, Heere, nu zijn onze ogen op u. En nu blijf ik hier liggen. Hier, aan de troon van uw genade. En ik laat u niet los. Tenzij gij mij zegent. dan mag de tijd van zalig wachten aanbreken. Zalig wachten. Want dan heeft de ziel die verloren zaak in Gods handen gelegd. En dan mag de ziel wachten totdat de Heere opstaat. En totdat hij zich ontfermt. En totdat hij zich gaat inlaten met zo een. Een antwoord gaat geven. Zoals hij het hier ook doet op het gebed van Jozef, van Jozefat. En intussen, tussen dat gebed en tussen het antwoord, wat lezen wij? En het volk en gans Juda stond voor het aangezicht des Heren. En ze gingen niet naar huis op. En ze stonden niet op van hun gebed. En ze zeiden niet, nu hebben we gebeden en nu moeten we maar zien om dan over te gaan tot de orde van de dag. Nee, toen ze dat met de koning zeiden, Heere, onze ogen zijn op u. Toen waren hun ogen ook op de Heere. En ze stonden in die verwachting dat de Heere nu zou antwoorden. Dat kon niet uitblijven, nietwaar? Wie zo bidt en wie zo tot God komt in het geloof en gelooft dat hij is en dat hij een beloner is dergenen die hem zoeken, die mogen ook ondervinden, die mogen ook weten in het bidden al, de Heere zal op mijn kermen zich over mij ontfermen. Die mogen het ook weten voordat ze een antwoord hebben. Voordat de Heere een antwoord gegeven heeft, mogen ze het al weten dat de Heere een antwoord geven zal. Hoe weten ze dat dan? Psalm 138, ten dagen als ik riep. En er is er nog geen antwoord, maar er is er nog alleen maar het roepen. Ten dagen als ik riep, hebt gij mij versterkt met kracht in mijn ziel. En dan komt er al een innerlijke rust en een innerlijk vertrouwen en een innerlijke zekerheid. Ja, dat woord geloof ik dat je eraan mag geven, dat de Heere hoort. Wanneer hij antwoord zal geven en hoe hij uitkomst zal geven en hoe hij verlossen zal, dat zullen we later dan wel zien. Maar er is al kracht in de ziel als er zo gebeden en geworsteld mag worden. Dat laat de ziel niet leeg. Daar geeft God al iets van zijn goedkeuring en zijn instemming over te betuigen. En dan kan die ziel ook blijven staan voor het aangezicht van de Heer. Ik zei u vorige week al, dat moet toch een ontroerend gezicht zijn, daar al die mensen bij elkaar. Mannen en vrouwen en de opgroeiende jeugd en de kleine kinderen. En u heeft Jozef wat gebeden. En dan staan ze daar. En dan zal het best gebeurd zijn dat zo'n kleine jongen tegen zijn vader gezegd heeft, papa, maar de vijanden zijn er toch? En dat die vader moest zeggen, sst, de koning is aan het bidden. Ja, maar papa, moeten we dan niet vechten om die vijanden te verdrijven? Moeten we dan niet wat doen? En dat zijn vader zei, sst, we doen toch wat. We doen toch wat. Onze ogen zijn op de Heer. En we staan voor zijn aangezicht. Hij zal ons genadig zijn. Hij zal voor ons strijden. Hij zal ons helpen. Hij is onze hulp en ons schild. Ja, en dan komt de rust in de ziel. Voordat, zo zei ik al, voordat er een antwoord van de Heer is. Dan deren de vijanden niet meer. Ze zijn er nog wel en ze zijn nog vlakbij ook in Engedi. En als zij doorzetten en hun plannen uitvoeren, zijn ze zo in Jeruzalem. Maar dat vergaderde volk heeft van die vijanden geen last meer. En ze hebben geen vrees meer, want het ligt nu in Gods hand. Hij zorgt, hij beschermt. Ja maar, nou geen ja maar, want dan spreekt het ongeloof weer. Dat zegt het geloof toch niet, ja maar. Geloof zegt nochtans. Nochtans. Ik weet niet hoe het moet, maar ik heb het nu op de Heere gewenteld. En wentel u weg op de Heere, zegt de Heere, en betrouw op hem, en hij zal het maken. Hoe, hoef ik nu nog niet te weten. Dat is zijn vrijmacht. En dat zal hij later openbaren. Ik vertrouw nu alleen op zijn woord. Hij zal het maken. dan ben je zalig in het geloven in die God die het voor al zijn volk voleindigen zal. En dan ben je zalig in het gelovig vertrouwen op die God die niet zal laten varen de werken zijner handen. Een zaligheid, zoals Jozef wat hij mocht beleven daar in zijn bidden tot God. O, de Heere zal niet beschamen. Wat een geluk is dat als een mens zijn zaak die verloren is en die hij ook verloren moet noemen en die hij verloren moet geven en waarvan hij moet zeggen: Heer, ik weet niet meer wat ik er aan doen moet. Ik weet het niet meer. Ik heb hier en daar en overal gezocht, maar ik weet het niet meer. Maar mijn ogen zijn op u. Wat een zaligheid als iemand zo aan de troon der genade mag komen en mag blijven om daar te wachten totdat God doet wat hij beloofd heeft. Zich ontfermen. Amen.